Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 81, de versen 1 en 3. Zingt nu blij te moe het machtig opperwezen, ene lofzang toe. Om ons heilgenot worden Jacobs God met gejuich geprezen. Psalm 81, de versen 1 en 3. Er zijn vanmorgen twee schriftlezingen. De eerste kunt u vinden in het Kerstevangelie Lucas 2, de versen 1 tot en met 7. De tweede schriftlezing vindt u in het Oude Testament, Hooglied 8, de versen 1 tot en met 7. Na de beide schriftlezingen willen wij samen zingen uit Psalm 22 en daarvan het vijfde vers. Gij immers, Heer, gij zijt het door wiens macht ik uit de buik weleer ben voortgebracht. Aan 's moeders borst vertrouwde ik op uw kracht van ganser harte. Zij wierp mij reeds op u in barensmarten. Gans onbevreesd, ik mocht nauwelijks het licht aanschouwen. Of gij zijt, o grond van mijn vertrouwen, mijn God geweest. Na het zingen van deze psalm beleiden wij ons geloof met zondag 14 van de Heidelberger Catechismus. Wij lezen Lucas 2, vers 1 tot en met 7 en Hooglied 8, vers 1 tot en met 7. Daarna zingen wij Psalm 22, vers 5. En daarna beleiden wij ons geloof met zondag 14 van de Heidelberger Catechismus.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth, naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Lezen we vervolgens Hooglied 8, vers 1 tot 7. Och, dat gij mij als een broeder waart, zuigende de borsten mijner moeder. Dat ik u op de straat vond, ik zou u kussen, ook zouden zij mij niet verachten. Ik zou u leiden, ik zou u brengen in mijn moeders huis. Gij zou mij leren. Ik zou u van specerijwijn te drinken geven en van het sap van mijn granaatappelen. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Wie is hij die daar opklimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Onder de appelboom heb ik u opgewekt. Daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht. Daar heeft zij u met smart voortgebracht die u gebaard heeft. Zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood. De ijver is hard als het graf. Haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heren. Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken. Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem ten enenmale verachten.
Thank you.
leiden we nu ons geloof met de woorden van zondag 14 uit de Heidelberger Catechismus. Wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed en Maagd Maria, door de werking des Heilige Geestes aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt hij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt.
Het woord van God, wat we op deze tweede kerstdag samen willen overdenken, kunt u vinden in de tweede schriftlezing, Hooglied 8, het tweede gedeelte van vers 5. Het woord van God wat dus deze morgen tot ons komt is Hooglied 8, vers 5b. En daar lezen wij het volgende. Onder de appelboom heb ik u opgewekt. Daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht. Daar heeft zij u met smart voortgebracht die u gebaard heeft tot zover. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit de lofzang van Maria, de eerste drie versen. De lofzang van Maria, vers 1, mijn ziel verheft Gods eer. Het tweede vers, want ziet ons zeren daan. En ook het derde vers, hoe heilig is zijn naam.
Thank you.
Na het amen van de prediking willen wij samen zingen uit Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil, hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Psalm 68, het 10e vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het is u wel opgevallen, denk ik, en jullie ook, jongens en meisjes, dat er rondom de geboorte van de Heer Jezus zoveel lofzangen zijn gezongen. Dan hoor ik Maria zingen in blijde verwondering. Mijn ziel maakt groot den Heere en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Daar hoor ik dus oude Zacharias in tere aanbidding zingen. Gelooft zij de Heer, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht zijn volken. Door de innerlijke bewegingen en der barmhartigheid van onze God, met welke hij ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte. Dan hoor ik Simeon in de tempel vol ontroering zingen met het kindeke in zijn armen. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede. Naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Ja, dan hebben er zelfs in de velden van Efrata stemmen uit de hemel geklonken. Dat machtige koor dat uit de hemel neerdaalde en waar de ere van God werd bezongen, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Lofzangen, heb u er alleen gezongen? Heb jij er alleen gezongen? Gisteren? Vandaag? Of heeft de Heer je stem niet gehoord? Wat heeft het kerstfeest dan in je leven gedaan? Natuurlijk kunnen we samen zingen. En is het zo mooi om samen te zingen. Maar is er al een lofzang geboren in uw hart? Is het kerstlied al geboren in uw ziel? Nee, natuurlijk niet zoals de wereld dat doet. En die juist in deze dagen als het ware de kerstliederen steelt van de kerk om ze te laten horen in de winkelstraten, om wat sfeer te kweken. En ook niet de kerstliederen die de godsdienst zingt, die al huppelend naar de hemel gaat en het af laat hangen van wat gevoeligheden en wat sfeer. Over herdertjes die lagen bij nachten enzovoort. Maar een lofzang zingen door het geloof. Een lofzang zingen in verwondering. Een lofzang zingen vanwege het heil des Heren. Dat is een lofzang zingen tot eer van de drie-enige God. Ja, dan klinkt er waarlijk een lofzang in stilte uit Sion's zalen en tot u, o God, met diep ontzag vanwege dat grote, onuitsprekelijke wonder wat in de stal van Bethlehem is gebeurd. En zo'n lofzang, zo'n kerstlied komen wij vanmorgen tegen in Hooglied 8, waar wij de bruid horen zingen over de geboorte van haar bruidegom. En laten wij dan biddend gaan luisteren naar dit liefdeskerstlied van de bruidskerk. We schrijven als thema boven de prediking: de bruid bezingt de geboorte van haar bruidegom. De bruid bezingt de geboorte van haar bruidegom. Drie gedachten. Dat is allereerst een onverdiende geboorte. Ik zal u straks uitleggen waarom dat ik tot dat punt ben gekomen. In de tweede plaats is het een smartelijke geboorte. Dat kunnen we in de tekst wel vinden, want tot twee keer toe gebruikt de bruid het woordje smart. En tenslotte is het een zaligmakende geboorte. Want Christus is gekomen
als zaligmaker van zondaren. De bruid bezingt de geboorte van haar bruidegom. Een onverdiende geboorte, een smartelijke geboorte en een zaligmakende geboorte. Ja, wie is er eigenlijk aan het woord in onze tekst? Dan moeten we eerst de tekst heilshistorisch bekijken. Want dat bewaart ons voor verkeerde uitleg. Hier is Sulamiet aan het woord, de bruid van koning Salomo. En zij bevindt zich in het paleis van koning Salomo. Koning Salomo heeft haar daar zelf gebracht. En dat paleis waar de Sulamiet mag wonen met haar bruidegom is voor haar een hele dierbare plaats. Want dat is de plaats waar ze de nabijheid van haar bruidegom met haar bruidegom mag ervaren. Dat is de plaats waar ze de liefde en de trouw van Salomo mag ondervinden. Dat is de plaats waar ze samen met hem spreken mag, samen met hem leven mag. En de bruid heeft gezocht naar een woord om dat heerlijke leven met die bruidegom in dat paleis samen te vatten. En toen heeft zij een beeld in de natuur gevonden om dat duidelijk te maken. En ze zegt, dat paleis is voor mij als een appelboom waaronder je kan zitten, waaronder je vruchten kan eten en genieten, waaronder je in de schaduw kan zitten. En het is niet de eerste keer dat Sulamiet het beeld van de appelboom gebruikt. Want als u terug gaat bladeren in dit liefdeslied, dan komt u in hoofdstuk 2 ook al de uitdrukking de appelboom tegen. En als ze daar het woord appelboom gebruikt, dan zingt ze over de bruidegom zelf. Dan zingt ze over Salomo zelf. En dan hoor ik haar zeggen, als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Maar in onze tekst van morgen gebruikt ze opnieuw het beeld van de appelboom, maar niet zozeer om de persoon van Salomo, haar bruidegom, aan te duiden, maar meer om het leven met Salomo in dat paleis aan te duiden. En omdat zij samen met Salomo in dat paleis is, is dat paleis als het ware een appelboom voor haar. En het is een lust voor haar om daar te mogen zijn, omdat Salomo er is. En we kunnen uit onze tekst opmaken dat deze Sulamiet een grote liefde heeft tot haar bruidegom Salomo. Hoezo dan? Omdat we in onze tekst kunnen bemerken dat Sulamiets hart vol is van overdenkingen. Haar hart is vol van heilsbespiegelingen. In haar hart is een sterke begeerte om een lied over haar koning te mogen zingen. En wat wil Sulamiet dan in onze tekst gaan bezingen? Wat mag zij bezingen in onze tekst? Wat is er in haar hart opgekomen nu ze daar ergens in, op een plekje in dat paleis aan het mediteren is? Wel, gemeente, ze wil gaan zingen over de geboorte van haar bruidegom. En daar is ze zo verwonderd over, want ze beseft het heel goed. Als mijn bruidegom nooit geboren was, had ik nooit zijn bruid kunnen zijn. En daarom is het hart van Sulamiet verwonderd als ze in haar gedachten krijgt dat de Heer het zo gemaakt heeft dat Salomo geboren is, zodat deze Salomo haar bruidegom kan zijn. In ons lied horen wij dus de bruid zingen over de geboorte van Salomo allereerst. En die geboorte van Salomo die heeft ook in het koninklijke paleis plaatsgevonden. Wat Sulamiet vergelijkt met een appelboom. Want op de plaats waar Salomo zijn paleis heeft gebouwd, stond eerder het paleis van zijn vader David. En daarom zegt Sulamiet, onder de appelboom heb ik u opgewekt. Daar, onder die appelboom dus, in dat paleis dus, heeft u uw moeder met smart voortgebracht. Ja, gemeente, Salomo is voortgekomen uit het huwelijk tussen David en Batseba. En als we deze namen noemen, dan komen we bij een inktzwarte bladzijde terecht uit het levensboek van David. Toen hij met Batseba viel in de zonde tegen het 7e gebod. En de geboorte van Salomo, het 2e kind van David en Batseba, staat tegen de achtergrond van die zwarte bladzijde. Die staat tegen de achtergrond van het overspel wat zij beiden hebben bedreven. En waar heeft die diepe val van David hem gebracht? Door het werk van de Heilige Geest. En dat heeft David in de schuld gebracht. En dat heeft David gebracht bij die belijdenis. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, Heere, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. David is door het ontdekkende werk van de Heilige Geest, het doorgaande ontdekkende werk van de Geest, bij zijn erfzonde terechtgekomen. En David heeft in die smartelijke weg ervaren dat er nooit meer een reine kan komen uit hem, onreine zondaar, en ook niet uit Batseba, onreine zondares. En toch is er een kind gekomen in de weg van overspel. Er is een kind geboren uit David en Batseba, maar dat kind werd ziek. Dat kind zou sterven. En toen David dat bemerkte, bracht hem dat in de nood. Nou is er een onreine uit mij voortgekomen en dat kindje moet ook verloren gaan naar het heilig recht van God. En dat gaf een gebedsworsteling aan de troon der genade. En hij heeft gevraagd of de Heer ondanks zijn zonde en de zonde van Batseba toch nog aan dit kind zou willen gedenken. En de Heer heeft het gedaan. De Heer heeft zich in genade over dat kind willen heen buigen en heeft dat kind in genade aangenomen, zodat David het kon zeggen door het geloof. Toen dat kind door de Heer werd weggenomen uit dit leven. Ik zal wel tot hem gaan. Eens in eeuwige heerlijkheid. Maar hij zal niet meer tot ons terugkomen. En toen dat kind werd weggenomen, mocht David het geloven. Dit kind is gewassen in het bloed van Christus. Dit kind is opgenomen in heerlijkheid. Maar toen bleef David met Batseba wel achter. Zonder kind. Hoe moest dat nu? Met David en Batseba. Hoe moesten nu Gods beloftenissen vervuld worden? Want de Heer had zo duidelijk tegen David gezegd: David, uw huis zal tot in eeuwigheid bestaan. David, uit u zal eens de Messias voortkomen. Maar dat kon dit kindje niet meer zijn, want dit kindje is gestorven. Dit kindje is opgenomen in heerlijkheid. Hoe moest het nu? Hoe moest die Messias ooit geboren worden? Zou de Heer dan toch een afgesneden zaak doen op de aarde? O ja, dat zou David verdiend hebben. Dat zou Batseba verdiend hebben. En toch, de Heer deed het niet. Want er staat in Gods woord dat David Batseba mocht troosten. En waar heeft David Batseba mee mogen troosten met de beloften Gods? En dat de Messias toch geboren zou worden en dat de Heer toch weer voor een zaad zou zorgen dat uit hen zou voortkomen. Ja, die vertroosting ging zo ver dat Batseba voor de 2e keer in verwachting mocht raken. Dat werd een adventsverwachting voor David, maar ook voor Batseba. En wie is er toen geboren? Salomo, wiens naam betekent vredevorst. En dat kindeke, wat toen werd geboren uit David en Batseba, kreeg van de Heere zelf ook nog een 2e naam. Misschien weet u dat wel, Jedidja. En dat betekent mijn beminde. Zie daar, gemeente, de geboorte van Salomo, de bruidegom van Sulamiet. Niet verdiend. En toch geboren. En nu gaan we dieper graven in onze tekst. Want hier is niet in de eerste plaats, hier is niet alleen Sulamiet aan het woord die de geboorte van Salomo bezingt. Maar hier is de bruidskerk aan het woord die zingen mag van de geboorte van de Heer Jezus Christus, de bruidegom van zijn bruidskerk. Want Gods woord laat ons weten, meer dan Salomo is hier. Van wie Jesaja gezongen heeft, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid en dan komt het, vredevorst, Salomo. Ja, meer dan Juditja is hier mijn beminde, mijn geliefde, want de vader heeft getuigd van zijn zoon. Deze is mijn geliefde, mijn beminde. En dit kindeke is ook gekomen. Die meerdere Salomo, die meerdere Juditja. O lieve gemeente, was dat verdiend. Ben je ook al op kerstfeest in het stof terechtgekomen en gezegd, Heere, dit was niet verdiend? Waarom niet? De komst van de Heer Jezus in de stal van Bethlehem gemeente staat tegen de inktzwarte achtergrond van uw diepe val in paradijs. Daar hebben wij mensen in ons bondshoofd Adam geestelijk overspel gepleegd. Daar hebben wij de band met de schepper verbroken. Daar hebben wij een verbond gesloten met de duivel. Daar is onze menselijke natuur zo verdorven geraakt, dat van elk kind dat op deze wereld geboren wordt, moet gezegd worden, in zonden ontvangen en geboren. De geboorte van de Heer Jezus Christus staat tegen de zwarte achtergrond van een vijandige wereld verloren in schuld. Een wereld waarvan de schrift zo heel scherp, zo heel ontdekkend, zo heel ernstig zegt, want wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, dat betekent heel eenvoudig dat alle mensen zondaren zijn. En als de wet gaat spreken, dan komt het openbaar. En de wet kan alleen maar zeggen, gij zijt vervloekt. En daarom zegt de Heere, opdat de mond gestopt worden, alle mond gestopt worden en de hele wereld, ook Urk, verdoemelijk ligt voor God. Onverdiend dat het kerstfeest zou worden. En daarbij lopen wij met een onuitwisbare erfzonde. Want de schuld van Adam, ons hoofd in het paradijs, gaat ook mij aan, gaat ook u aan, gaat ook jou aan. Want luister eens wat de onderwijzer vraagt in zondag 3 van de catechismus aan de kerk des Heren. Van waar komt dan zulk een verdorven aard van de mensen? En dan mag de leerling, en ik geloof dat hij dat met een verbroken en verslagen hart gedaan heeft, oprecht belijden uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden dat wij allen in zonden ontvangen en geboren zijn. O gemeente, hebt u dat leren verstaan in uw leven? Deed dat je die buig in het stof? Heb je de erfzonde leren toe-eigenen? En ben je er ook achter gekomen dat je vanwege je erfzonde in je leven dagelijks je zonde meer gemaakt hebt? Is er licht opgegaan in je hart over je diepe val in de zonde? En ben je er ook achter gekomen dat je het zelf nooit meer kan oplossen? Dat je die diepe val zelf niet kan herstellen? Dat je die breuk met God niet kan helen. Dat je je schuld niet kan betalen, want dan heb je de kracht niet voor. Dat is ten eenenmale onmogelijk geworden. En dat je ook je zonde, je erfzonde niet kan wegwassen met alle pogingen die je daarvoor wilt doen. En dat je pijnlijk hebt moeten ontdekken, al wiest gij u met salpeter. En dan nam je veel zeep. Zo is toch uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend, spreekt de Heere, Heere. En dat alles door eigen schuld. Dat is Gods schuld niet, maar dat is ons mensens schuld. O, zouden daar niet alle reden zijn, gemeente, dat de Heere de mens zou overlaten aan zijn droevig lot? Ja, toch? Dan zou het toch verdiend zijn als de Heere zijn zoon niet gezonden zou hebben naar deze aarde. Dan zou het toch verdiend zijn naar het heilig recht van God als de Heere werkelijk een afgesneden zaak zou doen en zich nooit meer om één zondaar zou bekommeren. Maar nu het wonder. Toch is die geboren. Toch heeft God zijn zoon gezonden. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En sta er eens bij stil. Tegen die inktzwarte achtergrond van ons verdoemelijk bestaan. Dat heeft de Vader gedaan. Dat heeft de Vader gewild. Want hij heeft van eeuwigheid zijn volk zo lief gehad. Hij heeft een schare die niemand kan tellen. Als de bruid aan zijn zoon gegeven. Want hij had die bruidskerk van zijn zoon niet over voor het verderf. O, wat een wonder wordt dan het kerstfeest. Dat de bruid op aarde liet zingen in verwondering, die nooit in schoner glans verscheen, dan nu door Gods barmhartigheid, die met ons lot bewogen, om ons van zonde en ongevald ontslaan, een ster Jacob opdoet gaan, de zon des heils doet aan de kimmen staan. O, daarom, gemeente, klonk in Efrata's velden die heerlijke boodschap en tot die zozeer bevreesde herders. Vrees niet, want ziet, ik verkondig uw grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u, voor u, in uw plaats geboren is de zaligmaker, welken is Christus de Heere in de stad Davids. Nee, het is niet verdiend, totaal niet verdiend. En toch, hij is geboren, geboren uit een vrouw, geboren uit de maagd Maria. O, wat is er dan veel reden voor de bruidskerk van deze bruidegom om op het kerstfeest een loflied te mogen aanheffen onder de appelboom. Heeft u uw moeder u voortgebracht? Zij heeft u voortgebracht die u gebaard heeft. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Want alleen hij, gemeente, dat kindeke in de kribbe, kan met zijn onschuld, zo hebben we samen beleden, en volkomen heiligheid, uw zonden waarin u, jij ontvangen en geboren bent, voor eeuwig bedekken. In welke weg dan? Hoe dan? O, dat heilige kind Jezus daar in de kribbe van Bethlehem, die geboren is uit de maagd Maria, die moest de lijdende man van smarten worden. Wilde hij daadwerkelijk de bruidegom kunnen zijn van zijn verloren bruidskerk? Hij moest de bloedbruidegom zijn. En dat kwam in zijn geboorte al openbaar. Want de bruidskerk zingt in haar lied dat zijn moeder hem met smart heeft voortgebracht. Ja, zij heeft u met smart voortgebracht die u gebaard heeft. Onze tweede gedachte, een smartelijke geboorte. We gaan eerst weer terug naar het paleis van Salomo in Jeruzalem. Daar zit Sulamiet. Haar gedachten zijn vol. Haar hart is vol. Als zij denkt over de geboorte van haar bruidegom Salomo. En dan weet Sulamiet heel goed, zo blijkt uit dit lied, en dat haar schoonmoeder Batseba haar bruidegom Salomo met smart heeft voortgebracht. Hoe ze dat weet? Ach, Sulamiet was ook een jonge vrouw die echt wel gehoord had en dat moeders met smart kinderen baren. En het zou ook best mogelijk zijn dat ze daar ooit wel eens met Batseba over gesproken heeft. Batseba woonde ook in het paleis van Salomo. Als we terugbladeren in het boek Hooglied, kunt u dat wel vinden in Hooglied 3. Daar lees ik: ga uit en aanschouwt gij, dochter Sions, de koning Salomo met de kroon waarmede hem zijn moeder kroonde op de dag zijner bruiloft en op de dag de vreugde zijns harten. Dus die moeder van Salomo, Batseba, woonde ook in het paleis. Maar hoe het ook zij, Sulamiet zingt in dit lied wel over de geboorte van Salomo. En dat is een geboorte geweest met smart. Wat wil dat zeggen? Nu, degene in ons midden die één of meerdere kinderen ter wereld hebben gebracht, die begrijpen heel goed wat hier staat. De geboorte van een kind, dat gaat gepaard met barensweeën, met pijn, met moeite, soms met tranen. Kinderen ter wereld brengen gaat niet vanzelf. En ongetwijfeld kent u wel een uitdrukking die vroeger nog wel eens werd gezegd. Als een vrouw op het punt stond om een kind ter wereld te brengen, dan werd er wel eens gezegd: bij de geboorte staat een vrouw met één been in het graf. Misschien zijn er wel in ons midden die dat echt zo ervaren hebben. Hoe is dat nou gekomen? Hoe is dat nou toch gekomen dat zoiets moois, want dat blijft het wel, de geboorte van een kindeke, dat zoiets rijks toch gepaard gaat met zoveel smart en pijn? Ja, dan moeten wij terug naar het paradijs. Nee, dat was het eerst niet. En we weten dat in Genesis 1 en 2 niet staat beschreven over de geboorte van een kind. De kinderen zijn na Genesis 3 pas gekomen. Maar al zouden er voor Genesis 3 kinderen geboren zijn, geloof ik niet dat dat gepaard zou gaan met smart en barensweeën en pijn. Waarom niet? Omdat ik dat uit de Bijbel kan opmaken. Wat is er gebeurd toen de mens viel in de zonde? Toen heeft de Heer gezegd: nu is het ganse aardrijk om der zonde wil vervloekt. En dat komt in heel veel aspecten komt dat naar voren. Ook in ons mensenleven. En een aantal van die dingen heeft de Heere God zelf ook genoemd in Genesis 3. Gevolgen van de zonde bewijzen dat er als het ware een vloek over de aarde gekomen is. En dan zegt hij: tussen de gewassen die we kunnen eten zullen ook doornen en disselen gaan groeien. Het zal niet meer zo makkelijk zijn om akkerbouw te bedrijven. En mensen die zullen met moeite en al zwetend hun werk moeten doen. Daarbij zal de dood ook komen. De mens is uit het stof gekomen en tot stof zullen ze wederkeren. En als de Heer deze dingen noemt als gevolgen van de zonde, dan zegt hij ook: en met smart, Eva, zult gij kinderen baren. Dus het voortbrengen van kinderen met pijn en smart, dat is een gevolg van de zonde. Dat heeft alles te maken met de vloek die over alles gekomen is. Het gaat allemaal niet meer vanzelf, gemeente. Ook het baren van kinderen niet. Daarom worden kinderen met smart voortgebracht. Heeft Eva ondervonden. toen ze haar eerstgeboren zoon baarde, Kaïn. Dat heeft Batseba ondervonden, ook toen ze haar tweede zoon Salomo kreeg. Dat ervaren alle vrouwen die kinderen ter wereld brengen. Dat heeft ook Maria ervaren toen zij in de stal van Bethlehem haar eerstgeborene zoon baarde. En dan komen we vanuit onze tekst in de stal van Bethlehem terecht. Want hier is de bruidskerk aan het zingen over de geboorte van de Heer Jezus Christus in Bethlehem. Sta er eens bij stil, gemeente. Ook het kindelijke Jezus is met smart voortgebracht. Nee, denk niet dat het voor Maria meegevallen is. Dat de Heere voor Maria een uitzondering maakte onder alle vrouwen. Nee, Maria heeft het ook ondervonden om een kind met smart voort te brengen. En dat nog wel in een stal. Kon het armer, kon het ellendiger, kon het smartelijker. Ja, waarlijk, de geboorte van de bruidegom. Dat laat licht vallen op de smartelijke geboorte van Christus. En over de weg die hij zou moeten gaan van de kribbe naar het kruis. Want al is het kerstfeest zo'n eeuwig wonder, en is het kerstfeest ook alle reden om een loflied aan te heffen voor de bruidskerk van Christus, toch blijft het kerstfeest, de geboorte van de Heer Jezus, de eerste trap van zijn vernedering. En daarom zeggen wij niet te veel, gemeente, als in de kribbe van Bethlehem een kind der smarten werd neergelegd, die de man van smarten moest worden. Als Paulus later schrijft aan de gemeente van Galatië over de geboorte van de Heer Jezus. En dan zegt hij allereerst dat hij geboren is uit een vrouw. Nou, dat klopt. Hij is geboren uit de maagd Maria. Maar Paulus zegt er nog iets bij. Galaten 4. Hij is gekomen onder de wet. Dat betekent onder de eisen van de wet. En de Heer Jezus moest volkomen gehoorzaam zijn aan de eisen van Gods wet. En hij moest dat niet alleen, maar hij wilde het ook. Want de wet was in het binnenste van zijn ingewand. De wet van zijn vader lag in zijn hart. En hij wilde niets liever dan het welbehagen van God doen. En hoe volmaakt heeft hij het niet gedaan? Hoe volmaakt is hij niet gehoorzaam geweest aan de heilige eisen van Gods wet? En hoe ver ging dat? Dat hij niet alleen volkomen de 10 geboden heeft gehouden en alle andere wetten die wij vinden in de wetten van Mozes, maar dat de Heer Jezus zich ook vrijwillig heeft willen brengen onder de vloek van de wet. Die zijn bruidskerk zou moeten treffen. Want zijn vader had gezegd dat het ganse aardrijk om de zonde wil was vervloekt. En onder die vloek wilde hij komen. Op die vervloekte aarde wilde hij neerdalen. En daarom moest ook de Heer Jezus met smart worden voortgebracht. Hij wilde komen in gelijkheid van ons zondige vlees. Hij werd weliswaar geboren als het heilige kind Jezus, maar in de kribbe lag hij, beladen met de schuld van zijn kerk. Hij werd geboren met smart vanwege de zonden van zijn kerk. Ja, die smartelijke geboorte in de stal van Bethlehem, dat was nou het begin van de smartelijke weg naar het kruis. En op die smartelijke weg naar het kruis, naar de kruisdood, hoor ik de Heer Jezus zuchten. Echt zuchten. Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed. En zo wilde hij het. Hij wilde afdalen in de grootste smarten. Waarom? Omdat zijn zondaarsliefde zo groot is. Omdat de liefde tot de deugden van zijn vader zo groot is. Wilde hij smartelijk geboren worden? Wilde hij het kind der smarten worden? Om in de grootste smarten terecht te komen. Om met de beeldspraak van onze tekst te spreken. Hij is in de grootste barensweeën terechtgekomen. Want de baren en de golven van Gods toren zijn over de Heer Jezus heen gegaan. In Gethsemane, op Golgotha. Zodat de Heer Jezus welbewust ten volle heeft doorleefd. Wat de dichter heeft gezongen van Psalm 42. Ik zucht, daar kolk en afgrond loeit. Daar het gedruis der wateren groeit. Daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Wat een smartelijke barensweeën zijn er niet door de Heer Jezus heen gegaan, voordat hij alles volbracht heeft, voordat hij kon opstaan uit de doden op de vroege paasmorgen. En die opstanding uit de doden was als het ware zijn tweede geboorte. Nee, toen was het niet een geboorte in gelijkheid van ons zondige vlees. Hij is niet opgestaan uit de doden, beladen met de zonde van zijn kerk. Want die waren weggedragen, die moesten achterblijven in het graf. Maar hij stond op met een verheerlijk lichaam. Welk een bruidegom is de Heer Jezus Christus, de vredevorst, de beminde van de Vader. En deze weg wilde hij zo graag gaan om zondaren zalig te maken. Daarom werd hij geboren, smartelijk geboren, in de stal van Bethlehem. Nee, niet in een mooi paleis, jongens en meisjes, zoals Salomo gebouwd had, en ook niet zo'n mooi paleis waarin Salomo eens werd geboren. Niet een paleis waarvan je kan zeggen, nou, dat is werkelijk een appelboom, zo schitterend. Maar een beestenstal. Dat was zijn paleis. En de kribbe was zijn wieg. Maar gemeente, als je nou door Gods geest ontdekt bent aan je zonde, en je voelt de schuld, en je weet niet meer hoe je van je zonde en je schuld af kan komen. En je mag door Gods geest nou geleid worden naar de kribbe van Bethlehem. En je mag door het geloof in die kribbe van Bethlehem blikken en uitjubelen. Het woord is vlees geworden om mijn zonden weg te dragen. Om mijn zonden in zijn vlees te verdoemen, te veroordelen en weg te doen. Dan wordt die stal van Bethlehem een paleis. Dan wordt die stal van Bethlehem als een appelboom. Nee, niet vanwege de armzalige omstandigheden van die stal. Want die stal zegt alleen maar wat wij zijn vanwege onze zonde en ellende. Maar toch is die stal een appelboom. Toch is die stal een paleis. Omdat het kindeke er ligt. Omdat de zaligmaker er ligt. Omdat hij daar geboren is. Om zondaren zalig te maken. En daarom is die smartelijke geboorte in de derde plaats ook een zaligmakende geboorte, onze laatste gedachte. Sulamiet heeft gezongen over de geboorte van haar bruidegom Salomo. Hoe is ze eigenlijk tot dat lied gekomen? Hoe komt ze toch aan die overdenkingen in haar hart over die geboorte? Omdat ze Salomo heeft leren kennen. Salomo heeft haar opgezocht. Salomo heeft zich aan haar bekendgemaakt. Salomo heeft tot haar gesproken. Salomo heeft zijn liefde betoond. Salomo heeft haar ten huwelijk gevraagd. En wat deed dat met Sulamiet? Dat arme herderinnetje. Ze kreeg verwondering. Ze kreeg liefde in haar hart tot Salomo. Ze kreeg een verlangen om zijn bruid te mogen zijn. Ze begeerde een plaatsje te mogen hebben in zijn paleis. Dat gaf haar werkzaamheden. Dat dreef haar steeds weer naar Salomo uit. Al zijn er ook momenten in het Hooglied aan te wijzen dat ze ver van haar plaats was en dat ze in ongestalte was. Maar toch steeds kwam de liefde weer terug. En steeds werd ze weer bewogen tot Salomo te gaan. En steeds deed ze hem weer zoeken. Steeds deed ze weer uitzien naar die dag dat ze altijd bij hem zou mogen zijn. Ja, haar hart ging uit naar Salomo. Steeds weer en steeds meer. En dat brengt Sulamiet onder woorden. Met de woorden: onder de appelboom heb ik u opgewekt. En als hij het woordje opgewekt gebruikt, dan staat er in het Hebreeuws een woord dat betekent zoiets als wakker maken, prikkelen, aansporen. En is dat niet herkenbaar in het gezonde geloofsleven? Want nooit zal dit diepe kerstlied gezongen kunnen worden, gemeente, als de bruidegom zich niet eerst tot je gewend heeft en naar je toegekomen is om zijn liefde te openbaren. De liefde tot de bruidegom kan er nooit eerst zijn voordat de bruidegom zijn liefde heeft uitgestort in je hart. En er door het geloof en door het onderwijs uit de schriften kennis gekomen is van deze bruidegom. Is dat al gebeurd in uw leven? Zie je daar ook zo naar uit? Ken je dat geestelijke opwekken van de bruidegom waar de bruid van zingt? Dat is dat indringende, aanhoudende gebed of hij tot je wil komen, of hij in je hart geboren wil worden. Mag je geestelijk de Heer Jezus wel eens aansporen om tot je ziel te komen, waar u niet weet hoe u tot hem moet komen? En in welke weg zal dat nou gebeuren? In welke weg wordt een zondaar nou als het ware bewogen om Christus aan te sporen en hem indringend te smeken: kom tot mij, o Heer Jezus? Dan kijk ik nog een keer naar onze tekst. Sulamiet zingt over de geboorte van Christus. Dat is een smartelijke geboorte geweest. Dat is letterlijk zo geweest voor Maria in de stal van Bethlehem. Maar wat nu letterlijk met Maria gebeurde, en ik luister alleen maar eerbiedig naar de schrift, gebeurt geestelijk in het leven van de ware gelovigen. Want de kerk des Heren wordt in de Bijbel de moeder des Heren genoemd. De kerk des Heren wordt in de Bijbel vergeleken met een barende vrouw. Ja, de bruid van Christus is de kerk van Christus, is tegelijkertijd ook de moeder van Christus. En hoe wordt een zondaar nu de moeder van Christus? Hoe kan een zondaar als het ware Christus voortbrengen in het hart? Nou, let dan eens op hoe de Heer Jezus letterlijk ontstaan is in Maria. Dat heeft de Heilige Geest gedaan. Die is over Maria gekomen. Die heeft Maria overschaduwd. Die heeft Maria bevrucht. Weet u wat de Heilige Geest nog steeds doet onder de prediking van het woord? Dode harten van zondaren waar geen leven in te vinden is, gaat hij bevruchten. Door het woord. Want het woord is een zaad der wedergeboorte. En als dat zaad van de wedergeboorte in je hart wordt gebracht, gemeente, dan word je als het ware geestelijk bevrucht. Waar eerst de dood heerste, daar komt het leven. Daar komt het leven dat uit Christus is. Want een mens die wederom geboren wordt, wordt levend gemaakt met Christus. En omdat het hart gaat leven, gaat het hart verstaan wat zijn werkelijkheid is. Arm, naakt, blind, zondaar, schuld. En dat alles tegen God die alleen maar goed is en goed doet. Dan ga je ervaren dat je bekeerd moet worden, dat je verlost moet worden, maar zelf kun je het niet. Je komt erachter omdat het hart gaat leven wat de werkelijkheid is. Er is een scheiding gekomen tussen God en uw ziel en die scheiding kun je zelf nooit meer oplossen. Want de schuld die ertussen ligt kun je niet kleiner maken, kun je niet wegnemen. Maar wat gaat Gods geest dan doen? In die bevruchte ziel, in die levend gemaakte ziel. In het hart van zo'n arme zondaar die het niet meer weet. Daar gaat hij zijn belofte brengen. Daar gaat hij zijn belofte brengen die spreekt van de zaligmaker. Dat hij zal komen. Dat hij wil komen in je hart. Een van de Erskines die zegt dan, de kerk wordt dan geestelijk zwanger van de belofte. Dat zal werkzaamheden geven. Dan kom je in een verwachtingstijd. Dan komt er een uitzien naar de vervulling. Want je gaat steeds meer en steeds dieper ervaren. Ik moet Christus hebben. En als ik Christus niet heb, ga ik eeuwig verloren. Maar hoe moet dat toch? Hoe zal het kerstfeest worden in mijn hart? Hoe zal de Heer Jezus Christus in mijn hart geboren worden? Ja, zo geboren worden dat ik dat weet. Dat ik daardoor weet zalig te zijn voor God. Nou gemeente, dan laat Gods woord ons weten dat dat geestelijk ook door de barensweeën heen gaat. En wat bedoelt Gods woord dan? Dat gaat door de smartelijke ervaringen heen. En wat zijn die smartelijke ervaringen? Waar de Heilige Geest je in brengt. Droefheid over de zonde toch? Dat je met een wenend hart gaat zeggen, o God, ik ben een zondaar. Ik ben vol van ongerechtigheden. Ik ben onheilig. Dan ontstaan er in je hart angsten, vrees vanwege het oordeel. Want Heer, als u in het recht gaat treden en gadeslaan al mijn ongerechtigheden, dan kan ik voor u niet bestaan, Heer. Je gaat in je hart pijn ervaren. Geestelijke pijn. Pijn die samengaat met liefde, want je hebt niet tegen een tiran gezondigd, maar je hebt tegen een liefdevolle vader gezondigd. Je hebt tegen een goeddoend God gezondigd. Je hebt tegen een God gezondigd die je zo goed geschapen heeft. Tegen een God die tiert van goedheid ten opzichte van een mens. En als die goeddoende God nou tot je ziel komt en hij gaat zo ontdekkend, indringend aan je vragen. Ben ik een vader? Waar is mijn eer? Ben ik een Heere? Waar is mijn vrezen? O, dan weent je ziel. En dan zeg je, Heer, op die vragen heb ik geen antwoord. Want ik geef u de eer niet. En ik geef u de vrezen niet die u toekomt. Want ik ben een zondaar, diep gevallen in de zonde. Ja, je gaat in je hart ervaren dat Gods recht betaling eist voor de schuld. Dat Gods recht de dood van een zondaar eist. En dat je verloren moet gaan naar Gods heilig recht. En dan roep je het in vreze uit. O God, ik kan de prijs der zielen dat rantsoen aan u in tijd nog eeuwigheid voldoen. Het is verloren aan mijn kant, Heere. En dan zal de Heere, de Heilige Geest, aan gaan werken op een onhoudbare nood die schreeuwt om de vervulling van de belofte. Een ziel die schreeuwt om Jezus, want anders is het verloren. Dan hoort de Heer je roepen, o God, wees mij de zondaar genadig. En dat is niet eenmalig, maar je zet als het ware de klomp tussen de deur van de hemelpoort. En de Heer moet doen wat je vraagt, want de nood drijft je uit. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En gemeent, als je zo bezig bent aan het worstelen om de geboorte van de Heer Jezus in je ziel, dan mag je doen wat de bruid die zegt, om hem als het ware aan te sporen. Om hem op te wekken, om hem te prikkelen tot je ziel te komen. Het moet gebeuren. Want anders is het verloren. Dan ben je niet meer aan het dogmatiseren. Dan ben je niet meer aan het redeneren. Maar dan ben je vanuit de nood om één persoon verlegen. Jezus en Jezus alleen. En dan het wonder. Als nou deze zaligmaker je zo ziet roepen tot hem, om hem, worden de snaren van de bruidegoms hart aangeraakt. Dan zal de Heer Jezus zich niet meer verborgen houden. Dan zal de Heer Jezus niet meer op afstand blijven. Maar net als Jozef eens deed aan zijn broeders, kan hij zich niet meer inhouden. Maar zal hij zich openbaren in je ziel, alsof in je hart wordt geboren. Ja, dan zal het de Vader behagen zijn Zoon in je hart te openbaren. En weet je wat de Heilige Geest dan doet? Als bij verrassing, dan gaat hij in jouw hart, in uw hart, dat geloof ontsteken. Zodat je voeten des geloofs krijgt om tot Christus te gaan. Om ogen des geloofs te krijgen om de Christus in de kribbe te zien. Ja, om armen des geloofs te mogen krijgen, om dat kindeke, en ik bedoel dat echt eerbiedig, gemeente, uit die kribben op te nemen en aan je hart te drukken. Ja, dat je oren des geloofs mag krijgen als de Heilige Geest het gaat fluisteren in je hart. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben gehad, maar dat hij ons eerst heeft lief gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot de verzoening voor onze zonden. Ja, dan zal de Heilige Geest je een mond des geloofs geven, waardoor je mag zeggen, zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm, want de liefde is sterk als de dood. Dan is het kerstfeest. Dan is het Christusfeest. En dat doet zingen. Dat doet zingen als de bruid hier in onze tekst. Is dat lied ontstoken op deze kerstdagen in uw hart? Onder de appelboom heb ik u opgewekt. Daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht. Daar heeft hij u met smart voortgebracht die u gebaard heeft. O God, o Vader, wat hebt u ook mij lief gehad, dat gij uw enige geboren Zoon ook voor mij, in mij gegeven heeft. O Heer Jezus, wat hebt u bewogen om naar mij zo zonder vlees om te willen zien dat u in gelijkheid van mijn zondige vlees geboren wilde worden in de stal van Bethlehem. O bruidegom, wat is uw liefde groot voor mij, dat u voor mij geboren bent, om mij eeuwig zalig te maken. O bruidegom, wat is het toch, dat ik in uw ogen ben, als een die vrede vindt. O, dan blijft er een lofzang over, in stilheid tot u, o God. En dan zingt het van binnen, o lieve Heer Jezus, mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij den Heer, mijn zaligmaker noemen. Want die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Ja, Heere, dat het in ons hart mag wezen. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. En dat dat een belijdenis zou zijn vanuit een ootmoedig hart. Een mens die nergens recht op heeft, maar die zijn zaligheid mag vinden in het kindeke van Bethlehem. Ja, als dat zo mag zijn, Heere, dan wordt het loflied geboren. Dan zijn we verblijd met de geboorte van Christus. Dan is het kerstfeest. Wilt u er zelf een plaats voor maken in ons aller hart, bij kinderen, jongeren en ouderen. En als het zo mag zijn, dat ook op Urk uw lof mag opklimmen uit het stof. Hartelijk dank dat we elkaar zo mochten ontmoeten deze morgen. En wilt u de rest van deze dag met ons zijn, ook als de kinderen van de gemeente bij het kerstfeest zullen stilstaan in de Ebenezerkerk. Wilt u alle kinderen helpen bij hetgeen zij hebben te doen, bij het zingen, het opzeggen. Wilt u ook juffrouws en meesters helpen bij het vertellen en dat het mag zijn tot uw eer. Wij hebben het niet verdiend, maar we vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 65, het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen. Psalm 65, vers 1. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.